oldu.
Sommigen van jullie die mij kennen, zijn misschien op de hoogte van het feit dat ik suikerziekte heb. En een van de gebieden van mijn lichaam die aangetast wordt door suikerziekte zijn mijn ogen. En ongeveer een anderhalf week geleden heb ik ineens een bloeding gekregen in mijn rechteroog. En op dit moment zie ik jullie met één oog dicht, jullie totaal niet eens zitten. Dus als ik af en toe naar beneden kijk om mijn aantekeningen te kunnen zien, dan komt dat omdat lettertype grootte 16 niet groot genoeg is om op deze afstand alles te kunnen zien. Ik wil vanmorgen met jullie verder gaan met preek nummer 5 in mijn serie over Psalm 23. En hoewel deze psalm eigenlijk bij velen van ons al bekend is, en zeker na de afgelopen 4 preken over deze psalm steeds bekender aan het worden is, wil ik toch graag de eerste 5 verzen van Psalm 23 met jullie lezen aan het begin. Dus ik nodig je uit om je Bijbel open te slaan bij de psalmen, precies middenin je Bijbel, en te zoeken naar Psalm 23, zodat we die samen kunnen bekijken. Ongetwijfeld is de titel al bekend, De Heere is mijn herder, bovendien staat het inmiddels op het scherm. David schrijft in deze psalm het volgende: De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ga ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. De vorige keer dat ik met jullie gesproken heb over vers 5, althans 5a, heb ik uitgelegd dat er 2 aannemelijke interpretaties zijn voor de uitspraak de tafel die de herder voorbereid heeft voor zijn schapen. De eerste daarvan is een geografische interpretatie. En die heeft dan te maken, die verwijst naar hoogvlakten, of ook wel genoemd een tafellandschap. De herder heeft dat tafellandschap in deze interpretatie dan heel specifiek uitgezocht, om daar met zijn kudde te verkeren, zodat zij kunnen grazen. En hij heeft dat niet alleen uitgezocht, maar hij heeft het ook voorbereid op hun komst. En we leerden uit die voorbereidingen die de herder dan treft bij dat tafellandschap, dat we de herder moeten vertrouwen. Want hij zorgt ervoor dat we een veilige plek hebben. Dat we veilig zijn. Zolang we dicht bij de herder zijn, zijn we dan ook veilig. Van al die gevaren, de roofdieren die aan de randen van dat tafellandschap, die hoogvlakte, zich ophouden en loeren op de kudde. Vanmorgen spreek ik dus met jullie over de tweede interpretatie van de voorbereide tafel die de herder voor ons heeft, voor zijn schapen heeft. En dat is dan de herderlijke interpretatie. En vergeet daarbij niet dat mijn insteek in het noemen van twee mogelijke interpretaties van die tafel, dat ik daarbij ervan uitga van een zogenaamde goddelijke onduidelijkheid. En daarmee bedoel ik niet dat God vaag of onduidelijk is, maar dat God bewust onduidelijk is geweest over welk van deze interpretaties nou de juiste zou zijn. Omdat allebei de interpretaties steekhoudend zijn en elkaar dus niet uitsluiten. Dus ze kunnen allebei, zowel de geografische interpretatie als de herderlijke interpretatie, kunnen allebei gezien worden in dit gedeelte. Niet door elkaar, maar naast elkaar. Dus, de herderlijke interpretatie van de voorbereide tafel van Psalm 23 vers 5. Die gaat uit van de omgang van een herder met zijn schapen. Zowel die omgang zoals die in de tijd van David gold, maar ook hedendaagse herders. Hoe die omgaan met hun schapen, waaronder natuurlijk de man Philip Keller, die dat boek heeft geschreven, Een herder bekijkt Psalm 23, waar ik eerder naar verwezen heb. Deze uitleg gaat min of meer uit van een nogal letterlijke kijk op het begrip tafel. En natuurlijk gaat het dan nog steeds niet om een heuse tafel met stoelen eromheen en met borden en bekers erop, want daar hebben schapen natuurlijk helemaal geen boodschap aan. Het gaat eerder om langwerpige platforms op lage poten die de herder in het veld neerzet, plaatst en voorbereidt voor de komst van de schapen. Bij aankomst in dat veld waar die tafels dan al staan, strooit de herder graan of koren op die tafels, zodat de schapen kunnen eten. Dit wordt vandaag aan de dag bij het werken met schapen nog steeds gedaan. Alleen zijn het in dat geval meestal metalen voertafels of nogal permanente houten bouwsels die er niet alleen leuk uitzien, maar er ook nog eens voor zorgen dat het voedsel droog blijft en dat alle schapen in de gelegenheid zijn om bij het voedsel te komen en dat het eerlijk verdeeld wordt onder de schapen. Waar David het over heeft, is feitelijk een provisorische voerbak die hij dan, die de herder, neerzet in dat veld dat hij uitgekozen heeft om naartoe te gaan. Vergeet niet dat de herder met zijn kudde op weg is naar een ander weiland dan wat vlak bij huis is. En op die reis heeft hij natuurlijk plekken nodig waar hij samen met zijn kudde kan overnachten op weg naar die verder afgelegen weidegrond. Maar nou kan het gebeuren dat in zijn uitstippelen van de route die hij wil nemen naar die weidegrond, om daar enkele weken met zijn schapen door te brengen, dat hij een overnachtingsplek moet vinden in een gebied waar er nauwelijks grazige weiden zijn. En dat hij noodgedwongen een overnachtingsplek moet kiezen waar er nauwelijks wat groeit. Waar er nauwelijks schaduw is. Hoofdzakelijk dor, hier en daar een grassprietje, verdord, rotsblokken, misschien wat droog struikgewas en voor de rest helemaal niks. Maar dit is langs de route. Dit is de hoeveelheid kilometers die hij met zijn kudde kan afleggen. Hier moet hij stoppen en overnachten. En dus plaatst hij in zijn vooronderzoek, voordat hij met zijn schapen op reis gaat, plaatst hij in dat veld tafels. Die maakt hij, die bouwt hij, die zet hij neer voordat de kudde daar aankomt. De vraag rijst natuurlijk, waarom doet hij dat? Onder welke omstandigheden is dat dan nodig? Nou, als hij dus niet kan overnachten in een grazige weide, dan moet hij ervoor zorgen dat er op een andere manier voedsel is voor die beesten. Want anders gaan die schapen toch naar die droge sprietjes toe. Naar dat verdorde gras wat hier en daar nog in plukjes groeit. Of ze gaan knabbelen aan het struikgewas dat hier en daar verdord groeit. En wie weet wat voor giftig onkruid daartussen zit. Maar bovendien, als schapen dan diep moeten vroeten om nog proberen bij de wortels van die uitgedorde gewassen die daar dan eventueel groeien te komen, dan grazen ze per ongeluk ook een heleboel zand naar binnen. En daarmee ongedierte, bacteriën en wie weet wat nog meer voor dingen waar ze dan die avond ziek van kunnen worden. Om dit te vermijden heeft de herder dus tafels neergezet, neergelegd in dat veld. Meteen bij aankomst in dat veld drijft de herder zijn kudde in de richting van die tafels. En wanneer ze daar dan omheen staan, dan strooit hij graan of ander voedsel op die tafels en beginnen de schapen te eten. Zonder dat zij beseffen welke gevaren er om hen heen allemaal aanwezig zijn. Dat giftige onkruid, de bacteriën die in het zand zitten, de roofdieren die aan de randen van dit veld zich ophouden. Daar hebben ze geen oog voor. Het enige dat zij weten is dat er eten op tafel ligt. Voor hen. En daar eten ze van. Nou is het natuurlijk ook mogelijk dat de herder een veld heeft gevonden waar wel wat gras groeit, waar wel de mogelijkheid aanwezig is dat de schapen hier en daar een stukje gras zouden vinden, wat groen zouden vinden waar ze van kunnen eten. Maar dat zo uitgespreid is, daar een plukje, hier een klein stukje, daar wat, dat als hij de schapen vervolgens gewoon dat veld inleidt en zoals meestal laat gaan en gaan grazen, dan lopen zij dus door dat hele veld heen om daar en daar en daar die stukjes waar nog wat groeit, wat eetbaars is, te vinden. En wanneer de schapen zo uitgestrekt zijn, verspreid zijn over dat hele veld, dan is het niet mogelijk om nog te zorgen voor hun veiligheid. De roofdieren die zich dus aan de randen van dat veld ophouden, die kunnen makkelijk zo'n schaap pakken en wegvoeren voordat de herder daartegen op kan treden. Dus doet hij in feite hetzelfde. Hij brengt de schapen dat veld dat hij van tevoren heeft uitgezocht en voorbereid binnen. Hij houdt ze bij elkaar, hij dwingt ze om niet meteen naar het gras toe te lopen, want hij heeft een ander plan. En hij brengt ze naar die lege tafels toe. Schapen hebben natuurlijk honger. Kijken misschien een beetje verbaasd om zich heen, van daar is gras. Maar dan strooit de herder weer voedsel op de tafels die hij heeft voorbereid. En beginnen ze te eten en trekken zij zich verder niks aan van het gras dat er wel is, enigszins, waar ze van zouden kunnen grazen, want er ligt volop te eten voor hen op tafel. En dit gebeurt voor de leden ogen van de tegenstanders die genoemd worden in onze tekst. U bereidt voor mij een tafel voor de ogen van mijn tegenstanders. Die kijken toe, terwijl al deze malse schaapjes daar allemaal op een hoopje vergaderd zijn rondom een tafel of misschien meerdere tafels. En waar zij niet bij kunnen omdat de herder in de buurt blijft. Vervolgens neemt de herder hen natuurlijk mee naar rustig water, drinken ze. En brengt hij ze vervolgens weer terug bij de tafels. Die staan ongetwijfeld bijna precies midden in het veld. En daar laat hij ze gaan liggen, zodat ze kunnen herkauwen. En daar vallen ze dan die nacht in slaap en overnachten ze veilig. Zonder dat ze zich hoeven te benauwen om die tegenstanders die er wel zijn, maar die nu niet eens bij hen in de buurt kunnen komen. Beide scenario's die ik heb geschetst, zowel een dor veld waar nauwelijks wat groeit, of een gevaarlijk veld waar wel het een en ander groeit, maar waar de herder niet kan toestaan dat ze gewoon gaan grazen, maar toch van tafels moeten gaan eten. In beide scenario's is het de tafel die ervoor zorgt dat de schapen niet alleen te eten krijgen, maar bovendien dat ze veilig zijn. En eigenlijk is het zo dat allebei de interpretaties, zowel de geografische interpretatie van afgelopen juni, als de herderlijke interpretatie die ik vandaag presenteer, draait het om de veiligheid van de schapen. In beide gevallen is de tafel het resultaat van het onderzoek dat de herder van tevoren doet en het werk dat hij voorbereidend doet op de komst van de schapen in dat veld. De herder weet dat dit het veld gaat worden waar hij op die specifieke dag de schapen naartoe gaat leiden. Maar als je nadenkt over de herderlijke interpretatie, in vergelijking met de geografische interpretatie, dan besef je denk ik wel dat de herderlijke interpretatie zorgt voor extra werk voor de herder. We hebben al het werk dat de herder moet doen al bekeken, vorige keer in juni. Maar nu moet hij al dat werk moet hij voorbereidend doen. Maar daarnaast moet hij nog meer werk doen. Hij moet hout meebrengen om tafels van te maken. Of misschien moet hij ruimschoots van tevoren aankomen, zodat hij een aantal bomen om kan hakken en daar de boomstammen en de dikke takken bij elkaar kan binden of op een of andere manier bij elkaar kan brengen om daar zelf tafels mee te bouwen. Zelfs als een andere herder al tafels heeft neergezet in dat veld en heeft laten liggen, dan moeten die nog opgeruimd worden, schoongemaakt worden, zodat al dat ongedierte, die bacteriën en al die andere dingen waar ik het net over had, allemaal weg zijn voordat hij zijn schapen naar dit veld toe kan brengen en hij hen kan laten eten van die voorbereide tafel. Bovendien moet hij dus eten meebrengen. Graan of ander schapen eten. Weet ik veel wat schapen eten. Dat moet hij allemaal meebrengen. Zakken vol met voedsel. Als zijn kudde redelijk groot is, dan heeft hij ezels nodig. Of andere lastdieren. Die moet hij huren. Of die moet hij meenemen van huis. En als hij ze meeneemt van huis, moet hij ervoor zorgen dat die lastdieren onderweg ook verzorgd worden en te eten hebben en gezond blijven. Er is dus veel voorbereidend werk. In de herderlijke interpretatie is er nog meer voorbereidend werk dan in de geografische interpretatie. Dus op een gegeven moment komen de herder en de schapen komen aan. Even kijken. Ik ga nog even terug. Op een gegeven moment komen ze dus aan. Sorry, ik ben even met één oog mijn plek kwijt. Er zijn natuurlijk diverse lessen die we hiervan kunnen leren. Voor een deel zijn het dezelfde lessen als de vorige keer. De herder lijkt niet op goed geluk. in de hoop dat hij ergens een plek vindt waar hij met zijn kudde kan overnachten. Nee, de herder weet precies waar hij naartoe gaat. De herder begrijpt wat de noden zijn van zijn kudde, van zijn schapen. En hij leidt hen precies naar de plek die hij van plan is om te gaan gebruiken. Waar hij wil dat zijn kudde die dag naartoe gaat. En hij doet al dat werk dat ik net beschreven heb, omwille van de veiligheid van zijn schapen. Nou, stel ik mij het volgende voor. Wanneer die kudde aankomt. De hele dag hebben ze al gelopen door de hitte van het Middellandse zeeklimaat van Israël. En op een of andere manier is het gerucht verspreid door de kudde dat ze bijna bij de plaats van bestemming zijn. Het afgelopen half uur zingt de hele kudde al. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Maar het wordt steeds vervelender en steeds ongeduldiger hoe ze zingen. En dan uiteindelijk komen ze bij die laatste bocht in de rechte sporen waar de herder hen de hele dag al in geleid heeft. Vol verwachting beseffen de schapen, dit is de laatste bocht. Zometeen zijn we er echt. En ineens lopen alle schapen in de achterhoede met een knal tegen de achterwerken van de schapen in de voorhoede aan. Want die zijn ineens stil blijven staan. Ze spreiden zich een beetje uit, zodat ze allemaal kunnen zien wat er voor hen ligt. En stil en geschokt kijken ze naar het dorre veld dat voor hen ligt. Nergens gras, nergens groen. Ze kijken wantrouwend naar de herder. En ik stel me voor dat sommige schapen dergelijke dingen zeggen. Wat voor een plan is dat nou? Hebben we daar nou de hele dag voor gelopen? En dan beginnen ze te mekkeren. Mij ontbreekt van alles. Die tafels die daar in het veld al klaarstaan, die zien ze niet. Die vallen niet op. Het feit dat de herder al die hele dag al zakken met voer heeft gedragen, of dat hij ezels heeft waar zakken met voer aan hangen, dat is ze niet opgevallen. Nou. En nou laten zij zich met tegenzin drijven naar die stomme houten dingen die daar liggen in het veld. Ze zien dat er nauwelijks wat groeit. Wat er groeit is niet eens groen. En als ze in het hun hoofd halen om op zo'n uitgedorde grassprietjes of struik of wat dan ook wat daar groeit, om daar naartoe te gaan om eraan te knabbelen, dan worden ze streng weer teruggeleid naar het pad dat naar die stomme houten lege dingen leidt. En je hoort ze klagen. Maar er is gras. Waarom mag ik niet grazen? Dit is gewoon gemeen. Wat een waardeloze herder heb ik eigenlijk. Weet je wat? Ik ga er vandoor. Ik kan het veel beter zelf. Au! Waar is die stok nou goed voor? Hé, waarom heeft hij eens zijn staf om mijn nek gedaan? Weet je wat het probleem is? Hoeveel tienerkampers heb ik hier? Een paar. Tieners. Wat is het probleem? Wat hebben deze schapen nog niet meegemaakt dat jij in het tienerkamp hebt geleerd? Volgens mij hoor ik het. Ze hebben geen maar God. Alsjeblieft. Het is geen chocola, sorry. Ze hebben nog geen maar God moment gehad. Vandaar dat ze zeggen, ik kan het zelf beter, ik ga er vandoor. Schapen zijn dom. Schapen kunnen niet echt denken. Laat staan dat schapen kunnen vertrouwen. Maar wij wel. Jij wel. En ik denk dat je de les al aanvoelt. Ik hoef hem niet te herhalen, was in juni ook al de les. Les over vertrouwen. Die zie je zelf wel. Met zowel de geografische interpretatie van de voorbereide tafels als de herderlijke interpretatie blijven we echter zitten met de laatste twee uitspraken van vers 5. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ook nu lijkt het erop dat David eventjes het beeld van schapen, kudde, herder loslaat en zich nu begeeft op het terrein van een heuse maaltijd, menselijke situaties. En toch is dat niet zo. Maar we vragen ons af, ja, wat heeft dat dan, dat zalven met olie en dat overvloeiende beker, wat heeft dat dan met schapen te maken? Nou, gaan we naar kijken. Het eerste wat ons in de weg zit bij hoofdzalven met olie, is de gedachte, de herinnering, dat David inderdaad door Samuel gezalfd is met olie tot koning van Israël. En dus denken wij dat daar een link moet zijn, maar dat is niet logisch. Waarom zou er in een psalm die duidelijk bedoeld is voor het volk van Israël en als verlengde daarvan ook voor ons bedoeld is, verwijzen naar iets dat alleen maar te maken heeft met koning David, niet eens met zijn herderschap? Nee, dat kan het dus niet zijn. We moeten wat anders vinden. We moeten terug naar hoe gaat een herder om met zijn kudde, met zijn schapen. Als het inderdaad zomer is, wat ik ook verondersteld heb, omdat de herder dus erop uittrekt naar een ander weidegrond, dat het de zomer is, dan is het ook insectenseizoen in Israël. Philip Keller in zijn boek over herderen beschrijft 8 verschillende vliegende insecten die het leven van een schaap zuur kunnen maken. De neusvlieg is daarvan de meest pijnlijke en gevaarlijke. De neusvlieg is heel klein. En die vliegen in kleine zwermen om de kop van schapen heen. En uiteindelijk dringen ze de neusholte van het schaap in. En daar leggen ze eitjes. En na enkele dagen komen die eitjes uit. En de larven dringen zich een weg in de voorhoofdsholte van het schaap. En daar veroorzaken ze in eerste instantie enorme irritatie. Maar uiteindelijk ook infecties. Daar leven ze onder andere van. Van de pus van die infecties. Ik heb bewust geen foto gezocht, want het is al smerig genoeg als ik het vertel. Dus... Uiteindelijk veroorzaakt dit zoveel pijn in de kop van het schaap, dat hij met zijn kop tegen boomstammen aanslaat, rotsblokken vindt om zijn kop tegenaan te slaan, gaat zitten vroeten in het zand om te proberen op een of andere manier van die pijn af te komen. En in sommige gevallen zetten ze het op een lopen en storten ze zichzelf in een ravijn of belanden ze in het water en verdrinken ze. De neusvlieg is dus nogal dodelijk voor een schaap. Het effect van alleen al de neusvlieg is al enorm groot en angstaanjagend voor het schaap. Laat staan die andere 7 vliegende insecten die Philip Keller heeft genoemd. Wanneer de herder op een gegeven moment ziet dat zijn schapen dus geteisterd worden door vliegen, en dat ziet hij zelfs van een afstand doordat de schapen voortdurend met hun hoofd schudden. De neusvliegen zelf kan die op afstand niet echt zien. Vallen hem ook niet aan. Maar wanneer hij dat opmerkt, dan smeert hij olie met wat andere kruiden erin. Oh, dat komt allemaal tegelijk. Oké. Dan smeert hij dus die olie met andere kruiden erin op het hoofd, op de kop van het schaap. Philip Keller vertelt dat hij voor dat doeleinde, vlaszaadolie gebruikte, vermengd met zwavel en teer. Het is niet moeilijk om te bedenken dat dat nogal stinkt. Maar dat maakt het juist effectief als afweermiddel. En zo zalft de herder het hoofd van zijn schapen met olie, vermengd met andere dingen, als afweermiddel tegen die vliegende insecten. Het is niet moeilijk om te zien wat voor een verder effect dit zalven van de schapen zal hebben. Eerst waren ze in paniek, maar nu worden ze met rust gelaten. Die vliegen zijn nog wel ergens, maar niet meer in de buurt van hun hoofd. En nu kunnen ze rustig gaan grazen. Uiteindelijk kunnen ze rustig gaan drinken. En uiteindelijk kunnen ze rustig gaan neerliggen en herkauwen. En in slaap vallen. En dit alles gebeurt voor de ogen van de vliegen die hen benauwen. Dat zalven wat we hier dus tegenkomen heeft niets te maken met het zalven dat we elders van mensen in het Oude Testament tegenkomen. Het heeft niets te maken met het zalven voor de maaltijd zoals we dat in de evangelieën tegenkomen, dat het toen gebruikelijk was. Dit is het hele specifieke insmeren met een afweermiddel dat David kende en gebruikt werd. De laatste uitspraak van vers 5 kan nauwelijks aan schapen worden toegeschreven. Mijn beker vloeit over. En dat komt omdat David ons nu eigenlijk probeert uit te leggen hoe het schaap zich nu in het hele verhaal van vers 5 zou moeten voelen. De herder heeft voor hen gezorgd. En dit beseffen ze nu, want ze hebben een maar God moment gehad. De herder heeft hen geleid. De hele dag al, maar ook naar dit veld, door zoals het is. Naar de tafels die hij heeft voorbereid. Hij heeft het voedsel dat hij heeft meegesjouwd, op ezels of zelf, heeft hij voor hen op die tafels uitgestrooid en ze hebben kunnen eten. Hij heeft gezorgd dat ze konden drinken. Ze hoefden niet te eten van het karige groen of het uitgedorde struikgewas dat in dat veld staat. Nee, Hij heeft die tafels voor hen voorbereid. Nu houdt hij hen bij elkaar, rondom die tafels. In een hechte groep, veilig. Van alle roofdieren die daar eventueel omheen zitten te loeren. Om een mals schaapje te kunnen pakken. En ze zijn veilig en beschermd. En tenslotte heeft de herder opgemerkt dat ze met een kop schudden en dat er neusvliegen in de buurt zijn. En dus heeft hij hen ingesmeerd met een afweermiddel. Zodat die tegenstanders die hen teisteren en benauwen, zich niet meer met hen bemoeien. Niet meer lastig zijn. Voldaan en veilig. Gaan de schapen liggen herkauwen. En vallen uiteindelijk in slaap. Net nadat zij beseft hebben. Wauw. Mijn beker vloeit over. De uitspraak mijn beker vloeit over. Heeft te maken met een voorziening. Die ervoor zorgt dat je voldaan en tevreden bent. Kan een schaap voldaan en tevreden zijn? Of lees ik dat in de uitspraak die David hier doet rondom een gevoel dat zelfs hij moet veronderstellen dat hij bij de schapen zou leven. Maar weet je wat? Uiteindelijk maakt het niet uit. Of we het erin lezen of dat het werkelijk zo is dat schapen tevreden en voldaan zijn. Want David, hoewel hij wellicht dit veronderstelt bij de schapen, hebben overvloed gehad. Zijn voorzien in alles wat ze nodig hebben. En zouden tevreden en voldaan kunnen zijn. Wat David hier eigenlijk probeert ons voor te houden, is dat wij als schapen van de herder dus ons zouden moeten voelen. Een dom schaap kan waarschijnlijk inderdaad niet zich tevreden en voldaan voelen. Vast niet. Hij kan het zeker niet uitspreken. Maar jij wel? Als schaap van de Heer kun jij je voldaan en tevreden voelen. En jij kunt dat uitspreken naar jouw herder. Een tevreden schaap, zoals jij, kan zeggen, mijn beker vloeit over. En weet jij waarom mijn beker overvloeit? Want mij ontbreekt niets. En waarom niet? Ja. Want mijn herder is de Heere. Hij zorgt voor mij, hij leidt mij, hij beschermt mij, hij dekt een tafel voor mij en hij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Dat kun jij wel zeggen, een schaap waarschijnlijk niet. Bij zowel de geografische interpretatie van de voorbereide tafel als de herderlijke interpretatie van de voorbereide tafel kwamen we uit bij de herder weet wat hij doet. De herder weet waar hij ons naartoe leidt. En de herder werkt voor mijn veiligheid. Als ik dicht bij hem blijf, ben ik veilig. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. Dat blijkt ook uit deze interpretatie. Maar omdat we dat al gezien hebben, ga ik me dus richten op lessen die we kunnen halen uit de laatste twee opmerkingen van vers 5. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Welke vliegen irriteren jou? Wanneer er bij ons op de slaapkamer midden in de nacht ineens een mug begint rond te zoomen. En waarom vliegen muggen altijd rondom je oor? Ik weet het niet. Maar ik word meteen wakker. En dan ben ik klaar wakker. Vanwege die ene mug. Nou heb ik jaren geleden geleerd dat het geen enkel nut heeft om het licht aan te doen en te gaan jagen op die ene mug. Die krijg je toch niet. En daarom heb ik op mijn nachtkastje een flesje staan. Soms is het een potje met citronella. En dan open ik dat potje, dat flesje, en ik neem dat stinkende, citroenachtig, smerige spul. En ik smeer het op mijn voorhoofd, ik smeer het op mijn oren, zodat ze daar wegblijven. En op alle andere ledematen die onder de lakens uitsteken. En vervolgens kan ik rustig weer in slaap vallen, want de muggen blijven bij mij uit de buurt. Dat zalven met dat olie, zwavel en teermengsel, dat stinkt ongetwijfeld verschrikkelijk. En ik stel mij voor dat er schapen zijn die meteen bij het ruiken van dat smerige goedje weglopen bij de herder. Nee, bah, vies, dat wil ik niet. Terwijl ze het juist nodig hebben. Soms confronteert God ons door zijn woord met een waarheid die we niet prettig vinden. Soms past de Heilige Geest een tekst toe in ons hart op zo'n manier dat we het idee hebben van nou, daar zat ik dus echt niet om te springen om dat te horen vanmorgen. En dan hebben wij de neiging om dan maar een beetje uit de buurt te blijven en weg te lopen. Maar die zalving met het woord van God, die God gebruikt, die is juist het meest effectieve middel dat er is om je te wapenen tegen die dagelijkse irritaties van die rondvliegende vliegen. Die gevaarlijk zijn. Niet alleen irritant, maar ook nog eens gevaarlijk. De tijd die we doorbrengen in het woord van God en in gebed, die is net als het terugkomen voor een tweede dosis van die smerige stinkende zalf die ons beschermt. Van al die dagelijkse irritaties van het leven. Die ons benauwen. Zoals het in de NBG staat. Dat is wat wij nodig hebben. En het is soms niet prettig. Het is soms zelfs moeizaam om te bidden onder die omstandigheden. Maar het is wel effectief. Want dit is Gods zalf. Voor ons leven. Ben jij tevreden? Ben jij voldaan? Hoe citeer jij Filippenzen 4, vers 19? Mijn God zal ternauwernood voorzien in al mijn behoeften. Zou dat zijn wat er staat? Of misschien deze? Mijn God zal karig voorzien in mijn behoeften. Of misschien, mijn God zal soms voorzien in mijn behoeften. Of misschien verbaster jij die tekst in jouw houding helemaal tot iets dergelijks. Mijn herder heeft wel beloofd om te voorzien in alle noden van zijn schapen. Mij ontbreekt van alles. Misschien is het beter om Filippenzen 4 vers 19 te citeren zoals Paulus hem bedoeld heeft. Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. En volgens mij mag je deze tekst ook wel citeren met een vleugje Psalm 23 eraan toegevoegd. Als volgt. Mijn herder zal mij, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat ik nodig heb in heerlijkheid door Christus Jezus, mijn goede herder. Psalm 23 vers 5 heeft alles te maken met schapen. Schapen die tevreden zijn met de manier waarop de herder voor hen zorgt. Ze zijn veilig. En deze tekst geeft heel duidelijk aan dat door de zorg van de herder, hij heeft voorzien in alles. Mij ontbreekt niets. En dat schaap kan dus gaan liggen en net voordat hij in slaap valt, kan dat schaap zeggen: ah, mijn beker vloeit over. Dat is wat het betekent wanneer je een schaap van de Heere bent. Maar een schaap kan dat niet erkennen. Een schaap weet nauwelijks wat de herder is, hoe de herder is, wat de herder voor hem gedaan heeft, maar jij toch wel. En daarom sluit ik af met twee uitdagingen. Allereerst, leer Psalm 23 uit het hoofd. De afgelopen preken heb ik telkens na de preek een kaartje uitgedeeld om ergens thuis op te hangen, om je daarbij te helpen. En vandaag heb ik weer een kaartje om aan jullie te geven, zodat je verder kunt in deze psalm met het uit het hoofd leren ervan. Over 2 weken kom ik terug om te preken over de laatste vers in Psalm 23. En ik waarschuw je nu al, dan komt er een overhoring van Psalm 23. Maar afgezien van die gekkigheid, het opzeggen voor jezelf van Psalm 23 zorgt ervoor dat je jezelf bepaalt bij hoe goed jouw herder is en geeft je dus dankensstof. En dat brengt mij bij de tweede uitdaging. Neem vandaag de tijd om met je herder te spreken. Zeg hem toe dat je hem vertrouwt, ook als je de rechte sporen waar hij jou in leidt niet snapt. Vertel de herder dat je voldaan bent, tevreden bent en blij bent met zijn goede zorg. Mij ontbreekt niets, want mijn beker vloeit over. Amen. Heere God, dank u wel voor deze geweldige psalm. Dank u wel voor het inzicht dat David had in herderschap, in schapen en de lessen die hij ons zo mooi voorhoudt. Help ons daarmee om die ook toe te passen in ons leven. In Jezus' naam. Amen.